Ik vermoed dat u door de zwaartekracht geketend bent. We gaan nou kijken wat u erover te zeggen hebt. Dan beginnen we maar met schriftelijk ingekomen vragen.
Wat verstaat u onder massa? En is uw zienswijze daaromtrent identiek aan de aardswetenschappelijke zienswijze?
Niet totaal. Massa is voor mij een conglomeraat van krachten op een zodanige wijze zich manifesterend dat naar buiten toe de schijn van vastheid ontstaat. Is dat voldoende?
Wat verstaat u onder een eigen veld? Is dat een tegenstelling tot een magnetisch veld of zwaartekrachtveld?
Een eigen veld ten aanzien van een bepaalde massa is in feite het daaraan inherente eigen stralingsveld, ongeacht of dit van zuiver energetische, magnetische of andere geaardheid is, en dus de relatie bepaalt tussen deze massa plus haar uitstraling en omringende velden, krachten of andere massa's. Voldoende?
Wat bepaalt of een massa een in verhouding groot of klein veld heeft in verhouding tot die massa?
Dat is moeilijk om dat eenvoudig te zeggen. Ik zal het proberen. De kracht van een veld, ongeacht of dit magnetisch of anders is, van een bepaalde massa, wordt bepaald door de dichtheid van die massa plus de snelheid van haar verplaatsing, waarbij bovendien het tijdselement zoals werkende op de massa mede als een factor gerekend kan worden. En dat is toch al tamelijk ingewikkeld, vrees ik. Heel simpel gezegd, de grootte van een massa wordt niet bepaald door haar omvang, maar door de hoeveelheid materie, of als materie zich manifesterende energie die ze bevat, plus de snelheid van haar beweging en de daaruit voortkomende eigen veldproductie, ongeacht van welke aard. Voldoende?
Mag een elektron als een elektromagnetische draaikolk met een interne snelheid van het licht beschouwd worden en ontstaat hierdoor de massa van het elektron?
Ja, wanneer u werkt met de snelheid van het licht, dan zitten we in moeilijkheden. In feite is het ongeveer anderhalve keer de lichtsnelheid waarmee de werveling zich beweegt, en vanuit uw standpunt is het dus een voortdurende vibratie. Maar het elektron heeft dus een hoeveelheid energie in zich opgesloten, welke in een zo snelle gesloten rotatie zich beweegt, dat daardoor naar buiten een schijn van vastheid ontstaat. Daar echter bij het elektron en verschillende andere kleinste delen de huid naar buiten toe betrekkelijk teer is, kan ze zich ontbinden in energie. En deze energie kan door de gerichtheid van haar beweging dan wederom het herontstaan van een soortgelijke werveling ten gevolge hebben, dan wel een oplossing in de omgeving, waarbij dan andere atomen en moleculen deze kracht absorberen, meestal in de vorm van straling of hitte. Voldoende?
Supersnelle beweging verandert energie van een lichaam. Is dit zo en is materie bevroren energie volgens de formule E is mc kwadraat?
Ja, bevroren energie. Dan zou je toch wel een beetje erg veel kou nodig hebben, vrees ik. Maar goed, als u een beetje de vibratie wilt hebben in de zomermaanden. We zouden kunnen stellen dat massa in feite energie is die in zichzelf tot een gesloten vibratie en uitwisseling van beweging is gekomen, waardoor zij ten aanzien van de omgeving een schijn van zelfstandigheid heeft verworven. Is dat voldoende?
Is het een geconcentreerde energiewerveling dan in het platte veld?
Als je het op een plat veld uitzet, ja, dan zou je kunnen zeggen het is een concentratie van energie, omdat de eigen dichtheid van energie aanmerkelijk groter is dan die van de omgeving en door de relatie met de omgeving de werveling ontstaat.
Voldoende? Einstein gaf een formule voor de afhankelijkheid van de massa van de snelheid. En wel, massa bij een bepaalde snelheid is de massa in rusttoestand gedeeld door de wortel uit 1 min snelheid kwadraat gedeeld door lichtsnelheid in het kwadraat.
Ja.
Is dit de relatie die past in uw theorie?
Zij past enigszins in datgene wat ik u heb verteld. Maar niet volledig zoals u begrepen zult hebben. Maar dat komt omdat ik ook geen beperking van snelheid ken tot de lichtsnelheid. Die grens kan wel degelijk overschreden worden. Wat dan ontstaat is vanuit uw standpunt verdwijnen uit uw ruimte. Dat is waar. Maar de overschrijding van die snelheid ontstaat soms en heeft inderdaad dan invloed over de massa. Je zou daarnaast kunnen zeggen, wanneer een stofmassa zoals u die kent een versnelling krijgt die groter is dan die van de lichtsnelheid, dan dijt zij als het ware uit, zonder haar samenhang te veranderen, totdat zij een zeer groot gedeelte van de bekende ruimte schijnt te omvatten. Maar bij vermindering van snelheid keert ze terug naar één punt in het geheel van de buiten haar liggende massa. Voldoende?
Maar haar massa wordt dan niet oneindig?
De massa wordt niet oneindig. Oneindig is een begrip dat gehanteerd wordt om de onzekerheid van begrenzing aan te geven die op bepaalde gebieden bestaat. Oneindig bestaat zelfs niet voor uw ruimte, tenzij u wilt zeggen dat ze een wat sferoïde structuur vertoont, en dat daardoor eigenlijk schijnbaar die ruimte oneindig is, omdat je langs de begrenzing daarvan gaande altijd weer op hetzelfde punt terugkomt. Men kunt dus niet zeggen oneindig bestaat. Oneindig bestaat alleen in een bepaalde relatie en kan alleen daar voorkomen waar beweging wordt omschreven die zich in een besloten baan beweegt.
Bevat alle materie restenergie en is restenergie nodig om nieuwe materie te scheppen?
Materie is gebonden energie. Bij elke omzetting van de ene vorm van gebonden energie in een andere vorm van gebonden energie ontstaat een klein verlies. Als u dit restenergie wilt noemen, is het mij wel. Deze energie blijft rustend en behoort over het algemeen niet meer tot de structuur van hetgeen u als uw heelal beschouwt, maar bevindt zich als het ware in een dimensie daarnaast. Wanneer de beweging afneemt in uw eigen heelal, wordt daardoor een impuls gegeven, want bij vertraging van beweging komt resterende bewegingsenergie eveneens vrij en ontstaat dus weer beweging in het rustend energetisch veld dat in die andere dimensie berust en dat is dan de herschepping.
De tijd op 10 kilometer hoogte boven de aarde blijkt 2 miljoenste seconden te verschillen. De aarde is achter. Is de ruimte hier meer gekromd en is en wordt zwaartekracht ook veroorzaakt door een kromming van de ruimte?
Laat ik het eerst zo zeggen. Wanneer u zich bevindt op een bepaalde hoogte boven de aarde, is de werking van het aardmagnetisch veld en zwaartekrachtveld in verhouding minder. Hierdoor ontstaat een verandering van tijdsregistratie. Zeker wanneer die tijdsregistratie door het verval van actieve deeltjes wordt gemeten. Dus in zoverre hebt u gelijk. Wanneer we spreken over gekromd, dan moeten we begrijpen dat elke beweging die een werveling is, in feite gekromd is. Alle materie bestaat dus door een kromming in de ruimte. En als zodanig kun je ook alles wat aan kenbaar verschijnsel optreedt als een kromming omschrijven. Voldoende?
Misschien wordt er bedoeld de kromming van een baan om een kern.
Wanneer je dat zegt, dan ga je uit van een relatie. En in dat geval bestaat er geen kromming. Omdat de baan een binding tussen twee delen betekent, welke op basis van beide massa en energie plaatsvindt en bij een variant daarvan zich kan wijzigen en dus niet een werkelijke absolute kromming betekent en heel vaak zelfs een peervormig karakter krijgt, een gestrekt elliptische vorm, als je het in twee dimensies wilt uitdrukken tenminste, en uiteindelijk zelfs kan overgaan in een schijnbare parabool. Voldoende?
Maar dan is er toch sprake van een, geen, weliswaar geen vaste kromming, maar een kromming bepaald door die twee massa's die elkaar...
Waar massa is, bestaat kromming. Omdat massa in zichzelf een kromming zijnde, het bestaan van een rechte lijn voor zichzelf onmogelijk maakt. Een rechte lijn die door materie gevolgd zou worden, en dan bedoel ik een theoretisch rechte lijn en niet een zogenaamd rechte lijn, zou inhouden dat de eigen werveling afneemt en daarbij een ontbinding in energetische bestanddelen volgt.
Trekt een massief lichaam de ruimte met zich zodanig mee dat dit een afbuiging, dat hierdoor de afbuiging van het licht veroorzaakt wordt?
Wanneer een zeer grote massa straling produceert, en zoals u weet is licht een straling, welke pas kenbaar wordt op het ogenblik dat ze een tussenstof treft en daarin vibratie veroorzaakt. Maar wanneer wij dus te maken hebben met een zeer grote massa die straling veroorzaakt, dan zal elke energie die wordt uitgezonden, inclusief dus zeg maar de kleine deeltjes die licht veroorzaken, aan die buiging mede onderhevig zijn. De afbuiging van licht ontstaat dus inderdaad door de aanwezigheid van een massa die gelijktijdig de delen produceert waaruit het licht uiteindelijk resulteert en deze delen in zichzelf kan absorberen, geheel of gedeeltelijk, op het ogenblik dat ze om zijn gezet in trillingsvorm.
Wordt hierdoor ook de afbuiging van het licht dat langs de zon gaat veroorzaakt? De stralingen van het licht gaan langs de zon, dan komt er een afbuiging.
Ja. Als je dat heel precies wilt zeggen, dan is het natuurlijk niet goed zoals we het nu gesteld hebben. Maar je kunt zeggen, omdat er een enorm uitwisselingsproces tussen betrekkelijk eenvoudige atomen uit een zwaar verdichte kern naar een atmosfeer ontstaat, ontstaat een betrekkelijk grote hoeveelheid straling, welke straling in kleinste deeltjes door de versnelling die zij hebben een afbuigend veld veroorzaakt, het welk invloed kan hebben op lichtpartikels die in die buurt aanwezig zijn.
Een appel valt op de grond. De restenergie is met ESMC-kwadraat afgenomen. En de appel komt nu in een tragere tijd, zet dit om in een bewegingsenergie en daardoor valt de appel sneller. Kun u zeggen dat de appel eigenlijk de tijd inhaalt?
Nee, dat kun je niet zeggen. Dat is ook heel eenvoudig. Als u naar boven kijkt en u denkt dat ding valt, heeft u hem al op uw hoofd. Tijd is namelijk een registratie van opeenvolgende belevingsmomenten. En als zodanig is tijd dus niet uit te drukken als zodanig, behalve wanneer je werkt met de menselijke maatstaven daarvoor. Wanneer u zou spreken van duur, dan komen we op een ander terrein terecht. U kunt zeggen wanneer een appel valt, bepaalt ze daarmee de haar relatie in duur tot het geheel. Dat kun je wel zeggen. Maar je kunt dus niet zeggen dat ze de tijd inhaalt. Voldoende? Arme Newton, hè? Maar ja, goed, of je nou Isaac zegt of Isaac, maakt weinig verschil uit.
Recent is hier gezegd dat zwaartekrachtwerking ontstaat door verspringing van elektronen in hun baan. Hoe zit dat?
Nou, dat is eigenlijk een beetje moeilijk om dat simpel te zeggen. Maar je krijgt dus een voortdurende baanverspringing of wijziging van omloopbaan, zou je ook kunnen zijn, bij elektronen. Waarbij overigens de tussenliggende ruimte niet doorlopen wordt. Maar alleen van het ene baanmoment naar het andere baanmoment gewisseld wordt. Er vindt dus een uitwisseling plaats van energie. waarbij die energie op het ene ogenblik hier is en het volgende ogenblik daar. Hierdoor ontstaat een verschuiving van kracht, welke in zekere zin bijdraagt tot de uitstraling, welke in wisselwerking met de ruimte, of de daarin aanwezige rustende energie zou je moeten zeggen, dus het zwaartekrachtverschijnsel mede bepaalt en daarnaast van invloed kan zijn op het tijdservaren zoals het mogelijk is aan de oppervlakte van een materieel geheel.
Zijn er bijvoorbeeld ook andere deeltjes als protonen, dus geen elektronen, die ook een massa hebben?
Ik gebruik elektronen als de eenvoudigste en meest begrijpelijke term. Zoals u weet zijn er zeer vele kleine deeltjes. En zeer veel daarvan zijn aanmerkelijk kleiner dan een elektron. Al die deeltjes echter beschikken over dezelfde eigenschappen van materie, namelijk werveling van energie en productie daardoor van een eigen veldrelatie met alle andere soortgelijke of grotere wervelingen die zich daarbuiten bevinden. Dus daarom formuleer je het zo en dan zeg je het eenvoudig. En iedereen weet tegenwoordig wat een elektron is. Schoon sommige mensen denken dat een controleur is van een elektriciteitsmaatschappij. Maar als we op die kleinste deeltjestheorie willen ingaan, dan moeten we rekening mee houden dat in elk atoom tenminste 20, maar meestal meer dan 70 verschillende kleine bestanddelen zijn. Die worden samengevoegd tot onder meer elektronen, protonen, antiprotonen enzovoorts, neutronen, noem maar op. Voldoende?
Dat zijn de zogeheten quarks, of zijn dat nog kleinere delen trouwens?
Quarks zijn geen deeltjes. Quarks zijn verschijnselen die door verspringen of lichtsnelle verplaatsing van deeltjes worden veroorzaakt.
Wat verstaat u onder een antiproton?
Een antiproton is een deeltje dat in omvang en functie gelijk lijkt aan een proton, maar een tegengestelde lading heeft, of anders gezegd een tegengestelde werveling in feite. Voldoende?
Er wordt al lange tijd gezocht naar een perpetuum mobile, een apparaat of constructie die zijn eigen voortbeweging verzorgt zonder toegevoegde energie. Is dit in verband met zwaartekracht wel uitvoerbaar?
Volledig uitvoerbaar lijkt het me niet, maar er zijn een aantal systemen denkbaar waarbij de energie die verbruikt wordt gelijktijdig voor een zeer groot gedeelte weer wordt opgewekt, zodat je een schijnbaar perpetuum mobile krijgt waarbij de toegevoegde energie over zeer lange tijd verbruikt wordt. Maar daarbij moeten we dan rekening houden met het feit dat geen wrijvingsverliezen moeten optreden, omdat anders een perpetuum mobile niet haalbaar is.
U zei dat een atoom op aarde andere eigenschappen heeft dan ver weg in de kosmos.
Ja.
Toch toont men in sterren dezelfde elementen aan als op aarde door middel van spectroscopen.
Natuurlijk.
Hoe zit dat?
Nou, dat is heel eenvoudig. Uw waarneming vindt vanuit de aarde af plaats. En is in feite het resultaat van een spectroscopische analyse, waarbij dus het licht als het ware gespreid wordt door een prisma. En u leest dan elementen af. Dat deze bestaan buiten het zonnestelsel is ongetwijfeld juist. Dat hun kwaliteiten en onderlinge bindingen en relaties identiek zijn aan die op aarde, is daarmee echter niet vast te stellen. Voldoende?
Dan zijn het dan andere elementen.
Het zijn geen andere elementen, omdat als element omschreven wordt een bepaalde binding tussen kern en een reeks omloopbanen, waardoor een bepaald atoomgewicht wordt bereikt, plus een zekere eigen kwaliteit van het atoom. Maar op het ogenblik dat we dus in die omloopbanen het een en ander veranderen, ontstaat een andere reactie. Neem een heel eenvoudig ding. Wanneer je dus te maken hebt met stralingsenergie, dan kun je met radium niets beginnen, maar met producten die je door selectie van onderdelen eruit haalt, kun je wel wat bereiken. Uraan-238 is niet zo erg belangrijk, maar er zijn er een aantal die een iets kleiner gewicht hebben, 235. En die zijn wel belangrijk Vooral voor de ondergang van de wereld als sommige politici hun zin kregen.
Ja.
Dus op aarde bestaat dit al en toch is het in feite hetzelfde element. Nu is het enige wat ik zeg, dat de wijze waarop de banen en vooral de omloopbanen, kernsamenstelling varieert meestal niet zo sterk, op andere planeten, onder andere zonnen dus, functioneert, de eigenschappen van het element licht wijzigt.
Ja, oké. Okay. Het element is het in kern hetzelfde, maar de vorm of de structuur van het element, de aggregatietoestand of iets dergelijks, die zal anders zijn.
Ja, aggregaat. Nou ja, goed. Laten we het erbij, anders komen we dadelijk nog met stoomatomen en ijsatomen, die eigenlijk precies hetzelfde zijn, waarbij alleen dus de moleculaire rotatie, want het gaat in dit geval om moleculen, de moleculaire rotatie bij de een hoog, bij de andere zeer laag is. En dat wil zeggen dat de onderlinge bewegingsbeïnvloeding veel intenser kan worden, omdat ze gelijk blijft, vandaar de vaste vorm van de aggregaattoestand ijs en de schijnbaar amorfe binding die in stoom ontstaat. Voldoen? Laten we het erbij, anders komen we dadelijk nog met stoomatomen en ijsatomen, die eigenlijk precies hetzelfde zijn, waarbij alleen dus de moleculaire rotatie, want het gaat in dit geval om moleculen, de moleculaire rotatie bij de een hoog, bij de andere zeer laag is. En dat wil zeggen dat de onderlinge bewegingsbeïnvloeding veel intenser kan worden, omdat ze gelijk blijft, vandaar de vaste vorm van de aggregaattoestand ijs en de schijnbaar amorfe binding die in stoom ontstaat. Voldoen?
Is hetgeen u in de inleiding vertelde beperkt tot hetgeen in ons zonnestelsel plaatsvindt, gelden in andere stelsels mogelijk andere verhoudingen? En wat is een grensgebied? Wat doet de zonnestelsels scheiden?
Ja. In de eerste plaats, wat ik u verteld heb, is dermate eenvoudig, vereenvoudigd, laat ik het zo zeggen, en algemeen, dat het voor het geheel van uw sterrennevel als van kracht zijnde kan gelden, behoudens in het centrum van het melkwegstelsel, waar nogal een groot aantal reuzen elkaar onderling beïnvloedt, en dat heeft natuurlijk invloed op de structuur van de materie en de uitwisselingstoestanden die dan mogelijk zijn. Ja, wat moet je er verder eigenlijk van zeggen? Ik geloof niet dat je kunt zeggen, de wetten zijn anders, maar de resultaten van de wetten zijn anders, doordat andere energieverhoudingen bestaan en andere wisselwerkingen. Voldoende?
Wat is het grensgebied dan? Wat doet de twee onderscheiden van elkaar?
Wat sterren van elkaar scheidt, in uw melkwegstelsel dus, is het onderscheid tussen de zonnen over het algemeen alleen de energiereserve waarover ze beschikken en de daardoor ontstaande dijing en invanging van materie uit de ruimte, plus de wisselwerkingen in de zon zelf, waardoor er stralingselement en eventueel haar stabiliteit bepaald wordt. Dat zijn dus de enige werkelijke verschillen. Maar je kunt zeggen, wanneer je in een nieuwere nevel gaat kijken bijvoorbeeld, dan zijn die zonnen in feite roterende massa's met een zeer geringe vaste kern. En die kern moet eerst ontstaan. We krijgen dan zonnen die langzaam naar binnen toevallen en die een enorme stralingsactiviteit hebben, maar niet de gelijke stralingssterkte naar buiten toe. Dus, en daar zou je dan een grens kunnen trekken, zou je zeggen, ja, daar lopen de wetten dus anders, omdat de zonnen anders van structuur zijn.
Is er eigenlijk een stuk niemandsland?
Nee. Tenzij u de lege ruimte bedoelt. En in de lege ruimte komen we op een gegeven ogenblik aan een punt waar energie niet meer als een nog in te beweging brengend geheel aanwezig is. Dus daar hebben we werkelijk met een schijnbaar niet te maken. En in dat schijnbaar niet zijn geen reacties en acties mogelijk. Maar dat bestaat dus tussen heelallen, zeg maar.
In het heelal zelf is geen sprake van een energieloze ruimte?
Nee, er is geen sprake van een energieloze ruimte. De eigenschap van elk heelal is de aanwezigheid van een in zich doormand veld, het welk door ontstaan van beweging energie overdraagt aan die beweging en in die beweging een vorm gelijkheid probeert te veroorzaken met eigen structuur, die meestal bolvormig of ongeveer bolvormig zal zijn.
Vraag, bestaan er ook meer heelallen?
Ja, er bestaan er heel veel. Iemand heeft eens een keer gezegd, er is sprake van 63 heelallen die rond een kern draaien waar geen enkele aanwezigheid of energie constateerbaar is. En deze in zichzelf schijnt de bron te zijn van deze heelallen. Maar ik heb dat persoonlijk nooit kunnen constateren en kan het u dus alleen als horen zeggen verder geven. Voldoende?
Ja, dank u wel.
Die 63 heelallen waar u het dan over heeft, kunnen elkaar dan denk ik nooit door zwaartekracht beïnvloeden, omdat er geen gezamenlijke kosmische
Dat is inderdaad waar, ja. Maar ze hebben wel een beweging in ruimte. En deze schijnbaar ledige ruimte is een krachtveld. Dat wil zeggen dat ze bepaalde varianten in de kracht kunnen veroorzaken. En zo wel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vooral in de randgebieden vaak optredende stormen van stof, van magnetische wervelstormen en wat die smeer zei. Dus een reeks verschijnselen van straling kunnen beïnvloeden, zoals de maan bij wijze van spreken de getijden van de zee beïnvloedt. Huh?
Instortende sterren creëren enorme zwaartekracht. Vrijgemaakte restenergie veroorzaakt formidabele kosmische gebeurtenissen. Is dat zo?
Ja, nee. Wanneer je aanneemt dat tussen sterren, en dan denken we over afstanden tot 30 lichtjaren hoor, veel verder moet je niet gaan, onderlinge relaties kennen, dan zal de ineenstorting van een ster, die daardoor een enorme dichtheid verkrijgt, en heel waarschijnlijk daardoor bovendien een te sterk eigen zwaartekrachtveld gaat creëren, zal invloed hebben op de relatie van de ster onderling. En daarbij een verandering in hun reacties of in hun ritmen kunnen veroorzaken. En deze kunnen dan indirect dus weer van invloed zijn voor gebeurtenissen op planeten, het ontstaan van allerhand verschijnselen. Voldoende?
Door verandering van zwaartekracht is er een evenredige versnelling of vertraging van tijd.
Ja.
Is dit de sleutel om in de tijd te reizen? En geldt dit op aarde, of juist op aarde?
Ja, dat geldt eigenlijk wel overal. Maar de grote moeilijkheid is dat je om die snelheid te verkrijgen, die snelheidsvergroting dus, je niet mocht bevinden binnen een atmosfeer. En dat je vanuit de reis die je gemaakt hebt, dus alleen kunt terugkeren naar dezelfde atmosfeer waaruit je bent gekomen, op een ander tijdstip. Maar dat je niet in staat bent om dat tijdstip volledig te berekenen. Zodat bijvoorbeeld de tijdmachine van Wells in feite ondenkbaar is en alle varianten die erop bedacht zijn sindsdien. Wat wel reëel is, is de zogenaamde lichtspiegel uit een ander science fiction-achtig werk, waarbij wordt gesteld dat wanneer je licht na een bepaalde tijd zou kunnen opvangen en concentreren en gebundeld terugzenden naar de wereld, het daarin aanwezige beeld een beeld zou zijn uit het verleden. En dat klopt inderdaad. Alleen is het onmogelijk om te doen. Maar ja, dat is weer wat anders.
Bestaat er ook anti-zwaartekracht, zoals er ook antimaterie bestaat?
Ik Er bestaat geen anti-zwaartekracht. In die zin dat wanneer je terechtkomt in een gebied met omgekeerde zwaartekracht, de ervaringszwaartekracht behouden blijft, alleen de gerichtheid ervan anders is. Anti-zwaartekracht is ook zwaartekracht, alleen anders gericht. Voldoende?
Ja, is er afstoting in plaats van
aantrekking? Dat zou mogelijk zijn. Als u dus van een bepaalde vorm van uitstraling gebruik zou maken, dan zou u de ruimte invliegen. En als u dan praat graag bent, kunt u eindelijk eens naar believen zwammen in de ruimte.
Dat zou eigenlijk ook betekenen dat deeltjes niet stabiel kunnen zijn, want anti-zwaartekracht, we zeggen, dus uit elkaar spatten.
Dat kan ik niet volgen, spijt me. U zegt dus hier dat als er een anti-zwaartekracht zou zijn, de deeltjes uit elkaar zouden spatten?
Ja, omdat de krachten van elkaar afwerkend zijn.
Nee, weet u wat dan zou ontstaan? Ja. Een rotatieverandering van de kleinste delen. Door welke rotatieverandering de kwaliteit van de materie zou veranderen in antimaterie. Dat wel. Dat blijft wel bij elkaar.
Ja, dus het blijft aantrekkend.
Zwaartekracht is, of het als nu anti is, of wat u noemt normaal, is zwaartekracht. En dat wil zeggen dat de invloed van die zwaartekracht op de structuur van materie blijft bestaan.
Nou, misschien is de vraag hierom gesteld dat de andere krachten kennelijk zowel afstotende als aantrekkende werkingen hebben. De elektrische kracht bijvoorbeeld, daar is ook afstoting mogelijk. Zoals twee polen van gelijke soort bij elkaar komen, dan stoten ze elkaar af. En bij zwaartekracht is dat nooit geconstateerd.
Bij zwaartekracht is nooit geconstateerd, omdat men nooit in een veld terecht is gekomen dat u als anti-zwaartekracht zou kunnen omschrijven. En de kans dat u dat in de nabijheid van de aarde zou ontmoeten, lijkt me de eerste 7, 8 miljoen jaar tamelijk onwaarschijnlijk. Daarna is de zon weer in een ander deel van de ruimte aangekomen op haar baan. Daar zou de mogelijkheid eventueel ontstaan. Maar daar hebben nu wetenschappers vandaag niets aan. En het is heel waarschijnlijk dat de aardse wetenschap dan doder is dan de sauriërs.
Denkt Einstein nu in de geest nog zo over zijn relativiteitstheorieën en deelt de geest zijn visie? Of staan er nog fundamentele vergissingen in? Zijn algemene relativiteitstheorie geeft bijvoorbeeld geen oplossing voor het vraagstuk van de oorzaak van de zwaartekracht.
Als je Einstein zelf het zou vragen, zou je zeggen het is een lemma, het is een werkstelling. Als uitgangspunt tot verder onderzoek is het absoluut juist. Maar als een eindconclusie die alomschrijvend is, is het a priori onjuist, omdat dat in de wetenschap nooit kan bestaan. Je kunt namelijk nooit een totale omschrijving geven die volledig juist is en altijd juist zal blijven. Voldoende?
Heeft Nigel Calder waardevolle fundamentele inzichten geleverd met betrekking tot inzicht in de zwaartekracht of in natuurwetenschap in het algemeen? En gaat hij inderdaad verder dan Einstein of is hij een fantast? Of wellicht wordt hij door geestelijke wetenschappers, ex-wetenschappers, geïnspireerd?
Laten we het zo zeggen. Een goed wetenschapsmens is een fantast die zijn fantasieën voortdurend aan de werkelijkheid toetst. Dat geldt voor Calder. Ongeacht datgene wat anderen van hem denken dus. Voldoen.
Wat zijn de belangrijkste bijdragen van Tesla aan de moderne natuurwetenschappen? Hij meende dat de elektromagnetische golven de basis voor materie, energie en in feite alle verschijnselen in het heelal vormen. Is dat juist?
Hij kwam dichter bij de waarheid dan de meesten. En het is alleen jammer dat bepaalde van zijn apparaten nooit bewaard zijn gebleven in de juiste vorm. Want hij had namelijk een methode gevonden om een schijnbaar perpetuum mobile onder meer te construeren. Ik zeg hierbij schijnbaar, omdat uit de omgeving energie werd opgenomen, maar de beweging in zichzelf daardoor continu was, zonder toevoeging van kenbare brandstof. Voldoende?
U zegt hij zat dichter bij de werkelijkheid dan de huidige wetenschap. Dat betekent dus dat de zwaartekracht gebaseerd is op elektromagnetische werkingen.
Niet alleen.
Ja, u sprak over massa en tijd.
Inderdaad.
En velden. En
het is dus een samenhang van een groot aantal factoren. En als je dat nou eenvoudig wilt herleiden tot elektromagnetisch, is het niet helemaal juist. Maar aan de andere kant lijkt het me juister dan de benadering die, zover mij bekend, dat moet ik erbij zeggen, op het ogenblik wetenschappelijk hierbij bestaat. Omdat men te maken heeft in de wetenschap met een zeker fundamentalisme, waarbij men in feite nog steeds probeert om Newtons denken in moderne vorm aan te vullen, zodat het een kosmisch geldend geheel zou worden. En niet begrijpt dat de constatering van het verschijnsel niet impliceert dat de uitleg daarvan zonder meer en volledig juist is.
Ja, dus het zoeken naar een unificatietheorie, dat lijkt niet zo goed.
Dat lijkt mij niet zo goed, zolang men daarbij uitgaat van een aantal werkstellingen uit het verleden die in zichzelf nimmer volledig als juist bewezen zijn.
De Boeddha behandelt in een der drie Pitaka's, de zogenaamde Abhidhamma Pitaka, de 24 wetten die de natuurwerkingen verklaarden. Gaat het hier om een diepere, mogelijk nog betere verklaarwijze dan de huidige wetenschappen doen?
Ik geloof niet dat je mystiek en wetenschap met elkaar kunt vergelijken. Een mystiek, redelijk juiste verklaring kan wetenschappelijk een onjuiste zijn. En een juiste wetenschappelijke verklaring kan, doordat ze geen rekening houdt met innerlijke krachten, waarden en bovennatuurlijke machten, eveneens onjuist zijn wanneer we de werkelijkheid daarmee vergelijken. Ik geloof dus niet dat je hier de zaken kunt vergelijken. Of u moet zeggen, het is een appel en een peer en ik hou meer van een peer dan van een appel, dan heeft u natuurlijk gelijk.
Natuurkundigen postuleerden eens de stilstaande ether als drager van lichtgolven. Is dat juist? En is dat hetzelfde als het kosmisch veld?
Nee, dat is niet hetzelfde. De wereldether is in feite door zijn oorsprong een stelling uit het verre verleden. Ze werd al gehanteerd in de Egyptische, de Griekse en zelfs enigszins in de Babylonische periode, de Persische periode ook nog. Zodat gezegd kan worden, hier zocht men naar een verklaring voor het alomvattend element waarbinnen de kenbare verschijnselen zich konden afspelen. En als zover beschouwd is het natuurlijk wel juist. Maar een ether kan niet stilstaan wanneer er verschijnselen in zijn. Omdat een stilstaande ether zou impliceren dat de verschijnselen haar doordringen zonder daarbij haar te beïnvloeden. En het is juist de wisselwerking tussen het kosmisch veld en alle andere bewegingen en velden die daarbinnen aanwezig zijn, waardoor een continu bestaan en voortdurende ontwikkeling mogelijk wordt, terwijl gelijktijdig door het afsterven van een aantal van de bewegingen het veld zelf zichzelf in stand houdt. Maar het evenwicht dat daarin bestaat is dus niet een gelijkblijvend evenwicht, maar een voortdurend variërend evenwicht waarbij echter de som der factoren altijd gelijk blijft.
Is over het water lopen meer een kwestie van de zwaartekracht overwinnen of meer een kwestie van beheersing? En welke beheersing precies? Pogingen in deze mislukten telkens maar.
Ja, u wist niet waar de paaltjes stonden. Lopen over water kan alleen dan wanneer je jezelf als het ware volledig losmaakt van je eigen wereldvoorstelling en daarvoor een eigen wereldvoorstelling in de plaats brengt. Er ontstaat dan een mystiek verschijnsel waarbij de mens onaantastbaar wordt voor een aantal verschijnselen en gelijktijdig zich kan bewegen op het niveau dat hij zelf vaststelt. Het ligt dus in dezelfde grootorde als de werkelijk vliegende lama's of de Gelumpa's bijvoorbeeld, die met een zeer lichte tred lopen, zodat van hen werd gezegd dat zelfs een grashalm onder hun voeten niet doorboog. En lopen over water is eenvoudig jezelf in je relatie tot de massa zodanig veranderen dat de oppervlaktespanning door jou niet meer doorbroken kan worden. Toetsen.
Bestaat er in de astrale wereld ook nog een soort zwaartekracht met wellicht geheel andere wetmatigheden? Iedere planeet heeft toch zijn eigen astrale wereld die haar omringt.
Dat komt omdat een astrale wereld altijd het resultaat is van een aantal gedachten en dus de weerspiegeling is van een voorstellingswereld die om planeet bestaat. Zonder dit bestaat er geen astrale wereld. Er kunnen wel uitstralingen bestaan, maar die worden dan georigineerd door een persoonlijkheid die zich in een bepaalde planeet bevindt en vertoont dan niet de grote verschillen die in feite het begrip wereld en astrale wereld, bestaande tegenstellingen dus, zou inhouden. Voldoende?
Kennen de wervelingen en velden die volgens Olivier spreken de basis der materie vormen een bezielende of geestelijke tegenhanger?
Nou vraagt u me iets wat ik eigenlijk niet weet. Kijk, een geest is in zichzelf ook energie, waarbij het bewustzijn bepaald wordt door de potentiaalverschillen die binnen een naar buiten afgesloten geheel bestaan, waardoor de wisselwerking met andere buiten het ik-bestaande vormen dus mede wordt bepaald, evenals de reactiemogelijkheid. Ik ben geneigd om te zeggen er bestaat enige verwantschap, maar met zekerheid durf ik het niet te zeggen.
Volgens de vraag zal misschien ook wat moeilijk zijn. Kennen atomen en moleculen een bezielende tegenhanger?
Zover mij bekend niet. Maar dat wil heel weinig zeggen, omdat ik met de studie daarvan nimmer met persoonlijkheden in aanraking ben gekomen. Betekent nog niet dat ze bestaan of kunnen bestaan. Het feit dat ze een gelijkheid van reactie en samenstelling kennen, pleit er echter voor dat er buiten hen ergens een schema bestaat, of een persoonlijkheid, die als het ware bezielend, vormend, optreedt voor deze kleinste delen. Ik heb ze echter nooit ontmoet en durf er dus niets over te zeggen.
Nou, kent de interstellaire ruimte, het geheel dus, een bezielende tegenhanger?
Zover mij bekend niet. Maar nu vraagt u dus aan iemand die op aarde staat of u even de leefomstandigheden op een planeet bij Vega wil omschrijven. Ja. U begrijpt, dat is ook erg moeilijk. Of u moet fantaseren. Ik wil wel fantaseren voor u, ja. Maar het lijkt me zo weinig nut te hebben.
En dan heb ik nog een tweede vraag die ietsje bezijden het onderwerp verlicht staan, maar dat moet u natuurlijk maar beoordelen. Hoe vergaat het enkele groten, zoals Newton, Kepler, Galilei, Edison in de geest? Zijn ze nog met dezelfde bezigheden, interesse bezig en hebben zij hun aardse kennis ook nog wel paraat?
U noemt genieën en dergelijke genieën staan niet stil. Ze zijn dus niet meer wat ze waren. Wanneer ze echter zich op aarde willen manifesteren, kunnen ze tot op zekere hoogte, maar nooit volledig, beschikken over het arsenaal waarop ze op het ogenblik van hun overgang beschikt hebben, omdat ze terug kunnen keren tot deze beperktheid. En daarin kunnen ze dan wel andere varianten injecteren uit hun totaal bewustzijn, maar dat is ook aan bepaalde regels en beperkingen verbonden.
Hoe kunnen ze dan verder evolueren op dat natuurkundige gebied?
Ik denk dat de meeste natuurkundigen die overgaan al heel snel vanuit menselijk standpunt mystici worden. En dat is hun vooruitgang. Het zien van relaties en samenhangen waar je als mens niet over nadenkt, omdat ze niet zichtbaar kunnen worden gemaakt, maar die voor de geest volkomen reëel en direct constateerbaar en beleefbaar zijn. En dat is dan wat u noemt hun evolutie.
Dan heb ik als laatste schriftelijke vraag een hierop aansluitende vraag. Kan de wetenschap, natuurwetenschap, geodesie en dergelijke, veel leren van uw wereld waar ze concreet wat aan heeft? Bijvoorbeeld ook omtrent de binnenkant van de aarde of omtrent oceanen.
Ze kan er ongetwijfeld wel wat van leren. Maar ik geloof dat wat de wetenschap kan leren van de geest vooral is dat er andere benaderingen bestaan dan die welke voor de wetenschap op het ogenblik de gangbare en natuurlijke zijn. Het is dus eenvoudig ontdekken dat er meerdere denksporen bestaan dan het ene wat men op grond van onderricht enzovoorts enzovoorts pleegt te volgen. Ik zal u een aardig voorbeeld geven. Er is een boek geweest, dat ging dus over chemische samenstellingen en daar stond een foute formule in. Dat is gepubliceerd in 1894. En dat is altijd als zekerheid aangenomen, gezien het gezag van degene die het publiceerde, tot 1937, toen iemand de zaak na ging rekenen en ontdekte dat de man zich met 2 decimalen had vergist in zijn berekening. Al die tijd heeft men dus wetenschappelijk gewerkt met onjuiste gegevens. Het opvallende is dat men desondanks tot resultaten is gekomen. En het is aan te nemen dat degenen die ze dan op grond van de oude theorieën aannemelijk maakten, verklaarden en publiceerden, daarbij eenvoudig hun gegevens hebben aangepast aan hetgeen ze meenden te weten, waarbij die 2 decimalen dus als het ware weggeredeneerd werden. Voldoende? Zo vrienden, zijn we nu toch werkelijk een beetje aan het einde gekomen, dacht ik. Ik hoop dat u al uw vragen gesteld hebt. Ik heb tussendoor zoveel mondelinge reacties beantwoord dat ik aan mag nemen dat het meeste wel is afgehandeld. Ik zou erom graag willen sluiten. We hebben nu gesproken over de vraag, wat is zwaartekracht? En we hadden over heel wat andere dingen eveneens kunnen praten. Bijvoorbeeld, hoe ontstaat werkelijk elektriciteit? Wat is de grondoorzaak? Niet alleen het mechanische proces, maar de werkelijke grondoorzaak. De mens leeft in een wereld waarin hij met een aantal zekerheden denkt om te gaan en die hij ook als zekerheden hanteert, terwijl hij de achtergronden in feite niet kent. Heel veel in het leven is in feite als een auto waarbij de bestuurder weet hoe hij haar bedienen moet, maar niet hoe de motor functioneert. En dat is ook ten aanzien van uzelf het geval. U weet ongetwijfeld veel over uw lichaam en u kunt veel weten over uw psyche en de verschillende processen erin. U kunt een aantal theorieën koesteren omtrent uw geest en al datgene wat ermee samenhangt. Maar de werkelijke samenhangen, de werkelijke oorzaak van leven, van bezieling, kent u in feite niet. Het is goed voor de mens te beseffen dat hij leeft in een wereld waarin zijn schijnbare zekerheden berusten op onverklaarbaarheden. Juist het besef dat je niet zeker kunt zijn, onverschillig van wat, kan je ertoe brengen na te denken over alle veranderingen en verschijnselen zonder ze onmiddellijk in te passen in een bestaand systeem. De ontwikkeling van de mens is gebaseerd op zijn ervaring plus de innerlijke processen waarbij die ervaring verwerkt wordt. Zolang je ervaring alleen wilt verwerken op grond van datgene wat volgens anderen juist is of reeds vaststaat, zul je steeds weer in hetzelfde slop terechtkomen. Dan zijn er doodlopende straten. Onze geest is belangrijker dan we denken. Onze intuïtie, onze fantasie, onze dromen zeggen veel meer over de werkelijkheid dan we geneigd zijn toe te geven. Zolang we deze werelden als mens op aarde niet willen aanvaarden, zullen we verwijderd blijven van veel waarheden omtrent de materie en veel erkenningen omtrent de geest. Daarom zijn deze vragen belangrijk. En daarom geef ik er ook de aandacht aan die ik ook deze avond zo goed mogelijk heb geschonken. Leer begrijpen dat je leeft in een wereld die wel beheersbaar is, maar die in zijn wezen nog steeds onverklaarbaar is. En beschouw jezelf als een deel ervan. Probeer niet jezelf en jezelf te verklaren, want je zult altijd weer in misvattingen terechtkomen. Probeer bewust jezelf te beleven en laat die beleving dan de basis zijn van waaruit je tot daden, tot leven, tot ervaring komt. Dat is de weg die een mens moet volgen om werkelijk bewust te worden, werkelijke vrede te kennen en zelfs rond zich al datgene uit te stralen wat voor anderen alleen maar een chimère lijkt misschien, maar wat, wanneer het tot stand komt, wezenlijke vrede is, omdat vrede des harten is, wezenlijke erkenning van de medemens is, omdat het de basis van verwantschap innerlijk erkent en daardoor maakt het datgene wat tegenwoordig met een miskraam van woorden nog steeds naaste liefde wordt genoemd. Laten we beseffen dat we vanuit onszelf, alleen door in stilte onszelf te beleven, meer kunnen begrijpen omtrent de kosmos, meer kunnen beseffen omtrent ook de stoffelijke processen die we proberen te interpreteren, dan alleen op grond van materiële kennis mogelijk is. Want in ons ligt de sleutel tot het begrip. En waar het begrip niet aanwezig is, is de kennis alleen maar een dodelijk wapen dat we ook tegen onszelf richten. Vrienden, ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.